Calimera leeft Doetinchem. Calimera iedereen die meekijkt. Als je denkt, wat heeft jij nou? Hij, Feiko, ja, ik ben het echt. Ik zal het zo bewijzen, ik zal mijn mondkapje afdoen. Maar ik zit in quarantaine. We waren op vakantie in Griekenland. En terwijl wij heerlijk vakantie aan het vieren waren, kwam er in één keer de mededeling code oranje. Nou, kun je van alles van vinden, vind ik ook. Maar maakt niet uit, wij waren daar, zoals je ziet, keurig het mondkapje op overal en dat deed eigenlijk bijna iedereen. Toch een paar dagen van tevoren sprak de Heilige Geest in mijn binnenste. Ik zal hem even afdoen, praat wat makkelijker. Wel mooi, hè? Maar de Heilige Geest sprak in mijn binnenste. Annemiek en ik waren aan het praten over een Bijbelgedeelte wat haar aansprak. En terwijl zij dat vertelde, voelde ik dat de Heilige Geest in mijn binnenste sprak. En ik wist gewoon, ik moet daarover spreken zondag. En toen dat bericht kwam van, hey, je moet in quarantaine, dacht ik. Oké, we hebben een can-do mentaliteit. Hoe ga ik dat wel doen? Dus overlegd met Robert en met het team. Dezelfde dag de preek uitgewerkt. Of de volgende dag. Ja, dezelfde dag, de volgende dag. En we zijn daar naar een fantastisch slot gegaan. Een kasteel, een hoge muur, een ommuurd deel van de stad. En ik heb de preek daar opgenomen. En dat was echt super. Alleen, er was wat geestelijke strijd. Je ziet in de Bijbel, een van de plagen waren de sprinkhanen. Die sprinkhanen gingen zo loeihard dat de opnames, dat Robert er helemaal niks meer kon. Dus vandaar dat ik nu thuis op de kamer van Elise, dankjewel Elise dat je je kamer hebt afgestaan, dat ik hier veilig in quarantaine jullie een boodschap kan vertellen, waarvan ik weet dat de Heilige Geest in mijn binnenste sprak. Dat het een woord is voor mensen die kijken nu. Voor mensen die niet kijken nu, maar die eigenlijk hadden moeten kijken. En daarvoor ben ook jij geroepen om dat woord verder te brengen. En dat woord is eigenlijk dit. Het klinkt bijna te simpel. Maar ik kan je garanderen, even de spanning opbouwen. Ik kan je garanderen, als je deze boodschap uitkijkt. In het jaarthema waar we zitten, Love So Great. Is dit een boodschap die dat zo onderstreept, die dat zo highlight. Die als je dat werkelijk pakt. Als jij een moment alleen gaat nemen. Als jij deze woorden gaat laten repeteren in je binnenste. Dat op alle terreinen van het leven dat de zon doorbreekt. Ook al zit je in quarantaine zoals ik nu al een paar dagen zit hier. Maakt niks uit. Ik wil eigenlijk zijn daar bij mijn broers, bij mijn zussen, bij mijn geestelijke familie. Verbonden zijn, met elkaar samen zingen, met elkaar samen bidden. Maar ik weet, wij zijn in Christus verbonden. En ik hoor in mijn binnenste wat God zo sprak tegen mij. En dan ga ik hopen dat ik bid en ik geloof ook dat je, als je die woorden pakt, dat jij die woorden mag pakken. Jij bent zo mooi. Want dat is wat de Heilige Geest sprak. Jij bent zo mooi. En dat heb ik verpakt in 5 punten. En dat is echt een Feiko-ding, een punten preken. Of misschien moet ik zeggen, hè, woorden hebben kracht. Dat is steeds meer een Feiko-ding, om gewoon structuur te hebben. En die 5 punten, ik ga ze meenemen. Die 5 punten, punt 1 is liefde is. Punt 2 is de naakte waarheid. Punt 3 is quarantaine. Punt 4, eenzaam maar verbonden. En punt 5, genade is liefde ondanks alles. Door deze 5 punten. 2 Bijbelgedeelten die ik daarin ga misschien voorlezen, misschien wel ga vertellen. Voor mij is het moeilijk om 2 keer dezelfde preek te preken. Maar ik weet dat dat stukje van de Heilige Geest gaat jou raken. Dat stukje van de Heilige Geest gaat binnen in je. Gaat gewoon wortelen. En gaat een mooie grote boom worden. Een geloofsboom waarin je kunt wonen. Ben je klaar voor? Griekenland, Calimera, ja, wat een fantastisch mooi land. En als je het hebt over liefde is, als je het gaat hebben over jij bent zo mooi. Hoe anders kan God spreken als op zo'n idyllisch plekje. Op zo'n heerlijke Blue Lagoon plaats waar we zijn geweest. Sommige van jullie hebben de foto's gezien. En je kan geen souvenirswinkel inkomen of je ziet liefde is. En liefde is strand, liefde is romans, liefde is heerlijk samen eten. Oh, wat heb ik lekker gegeten. Maar liefde is ook die tijd, die tijd voor elkaar. Waar je met elkaar gewoon de tijd doorbreekt. Waar je met elkaar ongestoord dingen kunt zeggen. Dingen kunt zeggen die voor jou belangrijk zijn, dat je ze wilt zeggen, waarvan je ook weet dat de ander ze nodig heeft om ze te kunnen zeggen. Jij bent zo mooi, dat is wat ik nodig heb om te horen, dat is wat jij nodig hebt om te horen, dat is wat iedereen nodig heeft om te horen. En op zo'n mooi prachtig Grieks eiland, daar zagen we dat. We zagen strand, we zagen romances, mensen die elkaar zoenden, mensen die waarvan je zag van er ontstaat weer een nieuwe liefde, er ontstaat weer iets. En ik hoop dat jij het ook hebt meegemaakt, dat in jouw vakantieperiode of in je coronaperiode of en anders dat je het nu gaat doormaken, dat je merkt dat als je eventjes gewoon alles zelf loslaat, de liefde, de romance tussen God en jou, de romance, de warmte, de aanmoediging, de stem van de Heilige Geest in je binnenste zal spreken. Als je liefde is cadeautjes geven. Dus wij waren ook al die souvenirshops natuurlijk door om cadeautjes te geven. En één ding hadden alle winkels. Van supermarkten tot souvenirswinkels, die hadden piemels. Grote phallus-symbolen met een sleutelhanger erop. Goed, ik heb het al gezegd, de naakte waarheid, punt 2, ik moet meteen op beginnen, maar de naakte waarheid, ik ga het niet mooier maken dan het is. Die grote piemels, ik dacht, wie geeft nou van die grote piemels, waar komt dat nou vandaan? En nieuwsgierig als ik ben, ik zocht het even op. En wat bleek nou, die grote piemels, dat was eigenlijk, had niks te maken met liefde. Dat had niks te maken met seks, dat had niks te maken daarmee. Waar dat mee te maken had, was met de blik van mensen. Want mensen, zij geloofden dat mensen je aankeken en als zij zich met een nare blik naar je keken, dat er een vloek overgedragen werd. Dat het slecht met je ging. En dat mensen de kracht hadden dat hun blik, de blik in de ogen van mensen, vloeken konden veroorzaken. En wat deden ze daarom? Dan hadden ze van die grote piemels gemaakt. Echt te walgelijk om aan te zien, te gek om in sieradenvorm, in alle vormen. En mensen droegen die en mensen hielden die vast. En wat was nou het doel daarvan? Het doel daarvan was dat degene die met die nare blik naar je keek, dat die schaamtevol naar beneden zou kijken. En daarmee dus de vloek van je zou afwenden. Nou, wij weten natuurlijk wij weten heel goed wat vloeken zijn. Wij weten heel goed wat pijn is, wat ziekte is, wat armoede is. Dat zijn de dingen waarvan wij hopen dat we die kunnen afwenden. Nou weet je, liefde bedekt tal van zonden. De liefde bedekt die zonde. En wij weten heel goed dat onze schuld, onze zonde maakt dat het Rijk der Duisternis invloed in ons heeft. En wij zouden willen, en dat doen stinkend ons best voor, om het af te wenden. Maar dat hoeven wij niet te doen, dat heeft Jezus voor ons gedaan. Omdat Hij zoveel van ons houdt. Jij bent zo mooi. Omdat God zoveel van je houdt. Je bent gemaakt naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En hij zegt, jij bent zo mooi. En daarom wil hij je meenemen. Dat is liefde. Niet wat jij hebt gedaan, maar wat hij voor jou heeft gedaan. Niet omdat jij zo mooi bent, maar omdat hij jou zo mooi gemaakt heeft. Wij waren met een stel mensen op een boot. En in die coronatijd, die boten ging normaal 1000 man op. En nu zat er maximaal 400 man op. En de ene tafel mocht je zitten, de andere tafel mocht je niet zitten. En opeens zaten wij naast een heel leuk Engels stel. Een heel hoog opgeleid stel ook. En we kregen een leuk gesprek, een leuk spontaan gesprek. Natuurlijk over corona en alle andere dingen. Maar toen dat voorbij was, en ik had helemaal geen zin om daarover te spreken, toen spraken we over liefde. En wat bleek nou? Zij waren op huwelijksreis. En heel leuk, het waren eigenlijk al best wel mensen die wat op leeftijd waren. En zij hoorden dat wij opa en oma waren, dus ook getrouwd waren. Dus wij vertelden dat. En hij vroeg aan mij, van, kan jij mij vertellen, wat is het geheim van een goed en lang huwelijk? En Annemiek en ik stoten elkaar zo even om de tafel aan. Dat moet je nou net aan ons vragen. Want de eerste 10 jaar van ons huwelijk was niet zo geweldig. Wat maakt dat wij nog steeds eigenlijk elke dag daarvoor moeten werken. Want huwelijk is een werkwoord. Dat wij nog steeds in onze karakters dingetjes tegenaan lopen. Dat we nog steeds aanlopen tegen dingen die we verkeerd zijn begonnen. En ik dacht eigenlijk, ja, wat heb ik nou voor recht om hierover te spreken? Nou ja, waarom zou ik het niet doen? Want Annemiek en ik houden zielsveel van elkaar. We hebben ontzettend genoten ook op onze vakantie. We zijn ontzettend fijn bezig in ons huis. Dus waarom zouden wij niet het recht hebben? Want wij weten alle twee dat we van elkaar houden. En we weten ook alle twee dat God van ons houdt. En we weten ook wat we moeten doen om dat vol te houden. En eigenlijk was dat de wijsheid die ik deze mensen kon meegeven. En ik zei tegen hem, weet je, het geheim is, Gods gunstbewijzen zijn nieuw elke dag. Het geheim is, sluit elke dag af en begin elke dag opnieuw. Elke dag opnieuw vanuit de wetenschap, zij houdt van mij. Elke dag opnieuw vanuit de wetenschap, hij houdt van mij. En jij bent zo mooi. Jij bent zo mooi. Ik zeg, als je dat elke dag doet, dan kun je samen oud worden en dan kun je samen gelukkig worden. Nou, misschien hoor je het ondertussen, maar de geestelijke strijd van de sprinkhaan is weg. Maar de buurman begint nu te boren. Dus geen idee hoe lang we het volhouden. Maar het lijkt haast dat ik een piebel omhoog moet houden naar de buurman om de vloek af te wenden. Maar nee hoor, dat hoeft niet. Hoi? Nee, ik wil met jou terug niet af laten leiden. Er zijn zoveel stemmen die zeggen, ja, ik ben het kwijt. Maar hey, luister, als je twijfelt in je huwelijk, als je twijfelt of je vader of je moeder van je houdt, of je twijfelt of wie of wat van je houdt, of dat je baan zeker is of onzeker is. Weet je, jij bent zo mooi, maak je niet druk. God vindt jou zo mooi en dat is het allerbelangrijkste. En van daaruit kun je verder. Van daaruit kun je ook verder naar punt 2, de naakte waarheid. Even kijken waar ik ben gebleven. En dit kwam eigenlijk weg bij Annemiek. Annemiek, eigenlijk al jaren geleden dat ik tegen Annemiek sprak over Hooglied. En hoe mooi het Hooglied is en hoe bijzonder. En Annemiek zat me heel vaak aan te kijken. Ja. En nu begon zij te praten. En ze zei, Fijk, één regel raakte mij zo geweldig. En dat was Hooglied 4, vers 7. Waarin stond, vriendin, aan jou is alles mooi. Niets ontziert je schoonheid. En wat wij nodig hebben is ook snappen wat we lezen. Weet je, die Bijbel is een heel mooi boek. Dat boek Hooglied is een heel bijzonder boek. Eigenlijk wel best wel raar, want het hele boek komt de naam God niet één keer voor. Komt de naam Jezus niet voor. Het boek Hooglied beschrijft de liefde tussen een man en een vrouw. En hoe die opbloeit en hoe dat een strijd is. Hoe ze voor elkaar weglopen, hoe ze elkaar opzoeken. Hoe de omgeving, de engelen, daar, de meisjes daarop reageren en aanmoedigen en stimuleren. En Annemiek begon me dat uit te leggen. Ze zei, oh Fijk, dit is zo mooi. En dat is, oh wat een diepte zit daarin. En dat God eigenlijk tegen ons zegt, vriendin, aan jou is alles mooi. Niets ontziert je schoonheid. Ik zeg, lieve schat, wat ben je mooi. En ik wil het tegen jou zeggen. Lieve schat, oh joh, maar ik ben een man. Maakt niet uit. Lieve schat, maar ik ben nog klein, ik ben nog oud. Je bent allemaal een lieve schat. Vriendin. God noemt je vriendin. Jij bent zo mooi. Zo'n klein stukje lezen daaruit. Vers 1 van hoofdstuk 4. Jij bent zo mooi, vriendin van mij. Je bent zo mooi. Je ogen zijn duiven door de sluier heen. Je haar golft als een kudde geiten die afdaalt van Gileads bergen. Je tanden zijn als witte schapen, klaar voor de scheren. Komen ze twee aan twee uit het water en er ontbreekt er niet één. Als een koord van karmozijn zijn je lippen, je mond is betoverend. Als het rood van een granaatappel fonkelt je lach door de sluier heen. Je hals is als de toren van David die in ringen is gebouwd. Die met schilden is behangen, met wel duizend schilden van helden. Je borsten zijn als kalfjes, als de tweeling van een gazelle die tussen de lelies weidt. Nu de dag weer ademt in de duister vlucht, ga ik naar de Mirreberg, ga ik naar de Wierookheuvel. Vriendin, alles aan jou is mooi. Niets ontziert je schoonheid. Dat is hoe God naar je kijkt. Jij bent zo mooi. Maar die naakte waarheid, weet je, ja, dat is punt 2 zijn we ondertussen, dat heb je meegekregen. Die naakte waarheid, als je op vakantie gaat, als je gaat naar Griekenland, als je gaat waar dan ook heen, als je kijkt eigenlijk elke reclame die je kijkt, die foto's zijn geshopt, gefotoshopt. Alles is mooi gemaakt. Elk pukkeltje, elk dingetje, alles is weggemaakt, weggepoetst om het nog mooier te maken. Perfect. Maar en dan komt die aanbieding, hè? Voor deze prijs mag je daar naartoe. Maar tegen die tijd dat je daar bent, moet je toeristenbelasting betalen, moet je een heffing hiervoor betalen, moet je een extra verklaring voor dit hebben, je moet je verzekering doen. Ach, overal komt van alles bij. En omdat we alles perfect willen hebben, is soms denk je gewoon, zeker ook als je bent, wij kwamen op een gegeven moment op zo'n Blue Lagoon. Wauw, echt wel zo mooi. Maar toch, ja, dit kwam op de foto eigenlijk nog veel mooier uit. Of dat was eigenlijk, of dit en op een ander plekje, moesten we een heel eind over een trap naar beneden lopen. Echt in de 31, 32 graden en dan, pff, man. Maar dan ben je daar en dan weet je, oh, dit is zo mooi en je maakt de mooiste foto's. Eigenlijk Hooglied, dat stuk wat ik net heb voorgelezen, dat is de perfecte liefde, dat is het perfecte plaatje in een taal van vroeger. Als ik tegen Annemiek zo praat, en dat doe ik regelmatig omdat ik het gewoon leuk vind, omdat Hooglied een van mijn favoriete boeken is. En als wij intiem zijn samen, ja, punt 2 was de naakte waarheid, als wij intiem zijn samen, dan zeg ik wel eens, oh schat, je borsten zijn zo mooi. Ze zijn zo mooi als de kalfjes van een gazelle. Nou, dat is niet echt romantisch. Annemiek wordt meestal, dat ze dan, nou goed, ik zal de bedgeheimen achterwege laten. Toen wij hierover spraken en ik zei tegen Annemiek, ik zeg maar Annemiek, als wij in Nederland wandelen met z'n tweeën, als we door het bos gaan, jij zoekt altijd naar hertjes. En toen wij een paar weken geleden door het bos heen wandelden, zagen we 2 jonge hertjes dartelend door het bos heen. Ik zeg, dat punt, dat prille, dat mooie, dat onschuldige, dat zuivere. Ik zeg, dat is nou precies wat Salomo probeert te vertellen. Die mooiheid, die vergaping. Wij zagen steenarenden vliegen. Wij zagen ik zag een mureen. Annemiek zag schildpadjes uit een ei kruipen naar de zee. Zo mooi. Dat is hoe God naar je kijkt. En voor ons de uitdaging, ook voor ons als kerk, de uitdaging om tegen jou en tegen elkaar te zeggen, jij bent zo mooi. En dat op zo'n manier te doen, dat we niet te photoshoppen, niet, want en daar ga ik je bij helpen, het volgende stukje, is, of eigenlijk komt dit stukje voort op het stukje van waaruit zij zegt tegen hem, en zij is, nou ja, zeg maar ik, zij is jij, en hem is God. Waarop zij tegen hem zegt van, meisjes van Jeruzalem, en dat zegt ze dan ook tegen de omstanders, tegen de gemeente. En dat mogen wij ook tegen elkaar zeggen. Daarom zeg ik zo vaak op dat podium, jongens, ik maak ook fouten. Ik ben misschien wel meer dan jullie. Want het is niet mijn prestatie dat ik preek. Het is een roeping van God. Niet omdat ik zo goed ben, maar omdat hij zo goed is. En dat omdat ik misschien juist niet zo goed ben, dat hij veel groter is. En deze vrouw beschrijft, meisjes van Jeruzalem, donker ben ik en mooi als de tenten van Kedar. Als het doek van Salomo's tenten. Kijk niet op mij neer omdat ik donker ben, omdat de zon mij heeft gebrand. Mijn moeders zonen waren hard voor mij. Ik moest hun wijngaarden bewaken. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. Nou, misschien zie je, ik ben mooi gebruind. En bij ons zeggen ze, oh pap, wat ben je mooi bruin. Mijn kinderen, toen ze zagen dat ik thuis kwam. En bij ons is dat mooi, maar vroeger was dat eigenlijk een teken van misschien wel armoede, misschien in ieder geval niet de upper class, maar in ieder geval de arbeidersklasse. Als je hoorde mooi wit te zijn, dan konden ze zien dat je rijk was, dat je van adel was. En ja, voor een koning, en dat is eigenlijk de liefde die beschreven werd, had zij mooi lang moeten zijn. Maar zij zei, dat kan niet, want mijn broers waren niet goed voor mij. Weet je, wij leven in een tijd, wij moeten mondkapjes op, hè, en in huis zijn. En mensen zorgen niet goed voor elkaar en gaan wel uit met feestjes en dragen wel dingen over. Of Sinterklaas, Zwarte Piet. Wij doen elkaar op zoveel punten pijn in relaties. Ook mensen die denken van ik ben lief voor je en de ander zegt maar, je rand me aan. En zoveel punten waarin wij beschadigd raken. En dan zegt de Bijbel, liefde bedekt tal van zonden. Dus oh, mag ik niet. Nee, maar liefde bedekt tal van zonden. 1 Petrus 4. En een ander is, liefde drijft elke vrees uit. 1 Johannes 4 vers 18. Ja, wat moet ik dan doen als anderen over mijn grens gaan? Ja, weet je, laat ik heel duidelijk zijn. Liefde bedekt tal van zonden, dat is absoluut waar. Maar als mensen over je grenzen gaan, seksueel, als dat soort dingen spelen, doen wij ook aangifte. En stimuleren wij ook mensen om aangifte te doen. Want dat is het systeem waarin we zijn. En de overheid draagt niet voor niks het zwaard. Dus ja, wij zijn daarvoor. Maar hier gaat het over, kunnen wij elkaar, ook zelfs misdadigers, want daarom gaan we ook naar gevangenissen toe, daarom zoeken we ook mensen op. Want ook zij, ook voor hen is er genade. En wat recht is, is recht. En wat krom is, is krom. Maar boven alles is God die van mensen houdt. Nou, breng me bij quarantaine. Weet je, ik zit nu in quarantaine. En sommige van ons zitten in eenzaamheid. Omdat ze gewoon geen relaties hebben. Omdat ze geen vrienden hebben. Omdat ze misschien misbruikt zijn. Of omdat ze anderen misbruikt hebben en daarom in de gevangenis zitten. Maar wat dan ook. Misschien door de COVID, misschien door iets anders, misschien door kanker, misschien door echtscheiding, misschien door... Nou ja, noem alle ellende maar op. Weet je, Paulus zei, ik ben niet van deze wereld. Ik leef wel in deze wereld, maar ik ben niet van deze wereld. Jij leeft wel in deze wereld, maar je bent niet van deze wereld. En God roept vandaag naar jou. Jij bent zo mooi. Ik hou van jou. En de hele wereld leeft met een besef van goed en fout. De hele wereld heeft wel gehoord over een hel en een hemel. De hele wereld, volgens mij alle talen, alle streken, kennen het verhaal van Noach, van de ark. En dat maakt... Dat in deze eindtijd met het virus, nu ook het COVID-virus, dat er zoveel angst is. Je liefde drijft elke vrees uit. Maar deze wereld leeft in angst. Maar wij zijn niet van deze wereld. Want wij horen de Heilige Geest in ons hoofd. Wij horen de Heilige Geest in ons binnen. Die zegt, jij bent zo mooi. Ja, maar Heer, jij bent zo mooi. Kijk in mijn ogen. Wees niet bang. En als je die liefde hoort, dan zeg je, joh, wat er ook gaat gebeuren. Wij zijn niet van deze wereld. Maar wij gaan naar God. Wij gaan hoe dan ook naar God, of hij komt bij ons, het maakt niet uit. Maar wij gaan naar een plaats, die wij dan hemel noemen, maar misschien is het gewoon wel een nieuwe aarde. Maar een plaats waar geen ziekte meer is, waar geen pijn meer is, waar de liefde is. Waar je voortdurend de aanmoediging hoort van God, door de Heilige Geest in je binnenste zegt, jij bent zo mooi. En waarin wij gaan echoen naar elkaar, dat ik tegen Annemiek mag zeggen, dat ik in haar ogen mag kijken en zeg, schat, je bent zo mooi. Maar we maken het niet mooier dan het is, want... In deze COVID-periode, weet je, wij waren in Griekenland. En wat een ramp, wat economische ramp. Die mensen waren echt ten einde raad. Dus ik ga niet net doen alsof het er allemaal niet is. En misschien, terwijl ik in Griekenland deze preek opnam, stond ik echt voor een hele grote kasteelmuur. En ik ga vragen of Robert die foto kan laten zien. Maar dat brengt me bij het volgende verhaal. Er was een stad, Jericho. En Jericho, dat was een hele grote ommuurde stad. Zo een als dat je op de foto ook kunt zien. En Israël was op weg. En Jericho behoorde bij dat beloofde land. Dat was voor Israël. Die plek zonder ziekte, zonder pijn, zonder ellende, zonder verdriet. Dat hoort bij jou. Dan zeg je, daar ben ik nog niet. En alles houdt me tegen. COVID houdt me tegen. Alles houdt me tegen. Joh, weet je, let op. Er waren twee verspieders. En misschien mag ik een van die verspieders zijn vandaag. Die stiekem de poort, die mooie poort die je ziet op de foto, die stiekem naar binnen gaan met z'n tweeën. Om te kijken hoe mooi het er binnen is. En hoe ze het in kunnen nemen. Ik weet niet wat hun opdracht precies was. Maar ze kwamen naar binnen. Terwijl zij die poort binnenkwamen. En rondkeken. Het volk, allemaal wisten ze dat Israël eraan zat te komen. En ze waren er bang voor. Weet je, deze wereld weet... De machten van deze wereld weten dat de geest van God eraan zit te komen. En ze proberen ons nog, het laatste stukje, die bezetter probeert ons te pakken, te wurgen en kapot te maken voor die tijd. Maar deze verspieders kwamen naar binnen. En mensen hadden het door. Weet je, deze boodschap is geprobeerd om te killen door de sprinkhanen. De buurman is gestopt met boren, de sprinkhanen zijn stil. Want Gods geest is meer dan dat. En we gaan door. En we gaan door, deze verspieders gingen door. En op een gegeven moment hadden ze door en zeiden, we moeten ergens slapen. En ze gingen niet bij de rijke mensen slapen. Ze gingen niet bij de welgestelde, niet bij de burgemeester of de koning of wat ze ook daar hadden. Maar waar zij terecht konden, was bij een prostituee. Een prostituee, ja, bij een prostituee. En bij die prostituee, ik stel me zo voor dat ze bij haar thuis aan tafel zat te praten over het koninkrijk en hoe die stad eruit zou zien als het volk van God daar zou zijn. Als de gemeente, de kerk, als die zou functioneren zoals God het bedoeld had. En ik denk dat die vrouw, die prostituee, die gewend was om andere dingen te doen als alleen maar gastvrouw te zijn, dat zij dat hoorde en dat ze tegelijkertijd hoorde of een berichtje kreeg. Ze zijn op zoek naar deze mensen, want ze willen dat koninkrijk niet. En zij verstopte deze mannen. En ze gingen, ze loog zelfs tegen de koning. Nee, ze zijn er niet meer, ze zijn weg en ze stuurden de koning weg. En toen kwam ze terug en toen kwam zij bij deze twee mannen en zij wonen in die grote stad. Net zoals dat heel veel mensen nu op dit moment gewoon doorgaan. Gewoon auto's kopen, gewoon huizen kopen, gewoon boodschappen doen. Gewoon doen, net alsof er niks aan de hand is. Maar ondertussen, deze vrouw zei, joh, weet je, wij zijn allemaal bang. We zijn allemaal bang, want wij weten wat er aan zit te komen. Hemel en hel. Wij weten allemaal dat er een dag van het oordeel komt. Wij leven nu in de laatste dagen, maar er komt een dag, de dag des oordeels. Dat God terug gaat komen, dat we allemaal verantwoording af moeten leggen. Iedereen weet dat. En eigenlijk zijn veel mensen er bang voor. Veel mensen zijn bang als ze gaan sterven. Zijn bang voor dat moment. Misschien ben jij bang voor iets anders. Ben je bang voor een ontslag? Ben je bang voor de diagnose die uitgesproken is? Ben je bang voor je vriendschappen? Ben je bang voor je ouders of voor je kinderen of voor wat dan ook? Jij bent zo mooi. God zorgt voor jou. En deze vrouw die zegt, weet je wat? Ik klop op de deur van deze twee mannen en zeg, kunnen jullie mij redden? Net zoals dat Jezus straks bij jou komt en op jouw deur klopt, klopte deze vrouw op de deur bij wijze van deze mannen. En ze zei, kunnen jullie ons redden? Help, ik heb het nodig. Even kijken waar ik gebleven ben. En deze vrouw die woonde in de stadsmuur. In die geweldige muur. Die foto's die voorbij komen. In die muur. Daar woonde deze vrouw. En deze mannen zeiden tegen haar, weet je wat, lees maar met me mee. Jozua 2 staat het, vers 15. Rachab woonde in een huis, in de stadsmuur. Ze liet de spionnen langs een touw door het venster naar beneden zakken. Probeer in de bergen te komen, zei ze, anders vinden de achtervolgers jullie. Dus deze vrouw had tegen deze mannen gezegd, kun je ons redden? En deze mannen zeiden, ja, wij kunnen je redden, wij zullen je redden. Maar jij moet binnen blijven in jouw huisje, in de muur. En je moet een rood koord naar buiten hangen. Het koord waar wij dadelijk door naar buiten gaan, moet je, als wij daar aankomen, moet je naar buiten doen. Dat rode koord. Deze mannen moesten zich 3 dagen verstoppen. Dat rode koord, dat is het koord, dat is de verbinding. De verbinding tussen God en jou, dat is het nieuwe verbond. Het rode koord, dat wijst op het bloed van Jezus. Deze mannen moesten zich 3 dagen verstopt houden. Staat hier, probeer in de berg te komen, zei ze. Anders vinden de achtervolgers jullie. Houd je daar 3 dagen schuil, totdat ze teruggekomen zijn en ga dan pas weg. Dat lijkt toch precies op het verhaal dat Jezus 3 dagen in de onderwereld is. Waar hij de redding brengt, daar. De mannen zeiden, we zijn niet in alle gevallen gebonden aan de eed die je ons hebt laten zweren. Wanneer we dit land binnentrekken, moet je dit koord aan het venster binden, waardoor je ons hebt laten zakken. Zorg er dan voor dat je vader, je moeder, je broers en je hele verdere familie bij je in huis zijn. Wie van jullie dan naar buiten gaat, is zelf schuldig aan zijn dood. Wij hebben nu een of andere theologische dwaling waarin gezegd wordt, eens gered, altijd gered. En God is een God van liefde en het komt allemaal goed. Ja, dat is de wil van God. Want hij zegt tegen iedereen, jij bent zo mooi. Maar het vraagt ook iets van ons. Het vraagt om verbonden te blijven. Het vraagt om, zoals deze vrouw, haar koord naar buiten moet houden. En dat brengt me eigenlijk bij het volgende punt, bij punt 5, genade. Want wij verlangen allemaal naar die perfecte liefde, punt 1. Terwijl we zelf imperfect zijn, terwijl we zijn bruin. Wij verlangen allemaal, en dat proberen we te doen om te photoshoppen, om de naakte waarheid te verhullen, dat we allemaal zondig zijn, dat we allemaal schuldig zijn. Maar wel mooi. Dat zegt deze vrouw ook. Ik ben bruin, slecht voor mezelf gezorgd, er is slecht voor me gezorgd, maar ik ben wel mooi. Ergens vinden we allemaal, hebben we een stukje zelfwaarde, horen we een stukje zelfwaarde te hebben. Maar Allemaal verlangen we naar een perfecte plaats waar iedereen vol van liefde is. Er zijn veel mensen die komen dan ook in de kerk, ook bij ons. En ze zeggen, oh, dit is zo, wauw, ik voel me thuis. En mensen huilen en zeggen, ik voel me zo verbonden. En mensen zijn zo lief. En dan komen zij daar. En met alle respect, dan wordt het minder. Wat zeg je nou, Feiko? Ja, relax, relax. Als ik erbij kom, wordt het minder. Want ik ben ook bruin. Jij bent bruin. En eigenlijk allemaal hebben we zo onze zonden. Allemaal hebben we onze strijd. Allemaal hebben we onze moeilijkheden. Alleen het geheim, net als bij wiskunde, min keer min is plus. Het geheim is, als wij min en jij min bij het kruis van Jezus komen, bij de genade komen, dan komen we in plus en dan komen we uit op die plek waarin Hij zegt naar de gemeente, jij bent mijn bruid. Jij bent zo mooi. Dat Jezus komt voor die kerk. Maar Hij vraagt aan ons in Johannes 15, heel mooi uitgelegd, dat wij ook verbonden blijven met Hem. Dat wij ook omdraaien. Dat we niet meer doen op onze eigen manier. We hoeven niet te verdienen dat we goed zijn, maar we mogen wel die liefde beantwoorden. We mogen samen ook dat terugzeggen. U bent zo mooi, u bent zo goed. En dat ook proberen in die liefde, zoals Annemiek en ik op het strand, zoals al die stelletjes op het strand, in vakantie of waar dan ook, om die liefde terug te geven. Daarom zingen wij die liederen. Daarom prijzen we God. We zijn allemaal eenzaam, maar we zijn verbonden in het rode koord. Deze vrouw, deze hoer, ja, dat klinkt naar, hè? Dat staat eigenlijk wel daar. Maar goed, laten we zeggen, deze prostituee was een redding voor haar familie. God kiest gebruinde mensen uit. God kiest mij, maar God kiest ook jou. Niet perfecte mensen, weten dat ze fouten hebben. Om te zeggen, joh, weet je, mijn huis is open. Kom in mijn huis, want iedereen die in mijn huis is. Weet je, daarom zijn wij kerk. Daarom is, jullie willen alleen maar zieltjes winnen. Maar wij willen niet alleen zieltjes winnen. Wij weten, wij horen Gods stem. Jij bent zo mooi. Je hoort erbij. En daarom willen we graag dat iedereen in ons huis komt. Ook al zijn we zelf prostituee. Ook al zijn we zelf misschien, ja, dat ben ik helemaal niet. Ik ben wel heel goed. Weet je, ik heb ondertussen zoveel mensen gesproken van invloed. De buitenkant is bij iedereen mooi. Maar iedereen heeft ook een binnenkant. En iedereen weet dat hij een schaduwzijde heeft. En God zegt tegen iedereen, wil jij een vertegenwoordiger zijn van mijn huis? Wil jij tegen mensen zeggen, joh, weet je, kom, je bent welkom, want je bent zo mooi. Maakt niet uit wat je gedaan hebt. Weet je, de kerk is niet een plek voor alleen maar arme mensen. Of alleen maar mensen die moeilijke dingen hebben gedaan. Nee, dat klopt. De kerk is een plek voor iedereen. Maar deze vrouw in deze stad. Zij was bereid om mensen in huis te nemen, omdat zij wist, ik heb geen hoop van mezelf. De rijke mensen daar, die bouwden nog op hun leventje wat gewoon doorging. Maar dat moment kwam voor die rijke mensen, de mensen van invloed, net zoals voor deze prostituee. Dat moment komt voor mensen die gelukkig lijken nu, net zo goed als mensen die nu in de stress zitten of waar dan ook. Dat moment dat de Heer Jezus terugkomt, komt voor ons allemaal. En mijn appel naar jou is, hoor de stem van God die tegen jou zegt, je bent zo mooi, kom erbij. Wees verbonden. Pak dat rode koord nu. Zeg, wat is mijn rode koord? Weet je, het is bekering. Bekering is niet vanaf nu moet je allemaal goed moeten doen. Nee, bekering is dat je omdraait naar die stem die tegen je zegt, jij bent zo mooi. En het tweede is, laat je dopen. Dat rode koord was een verbond. Dat rode bloed rond de deurposten in de Exodus verhaal. Het bloed van Jezus. Het koord. Dat is nu eigenlijk onze doop. Dat we zeggen, wij wassen ons oude leven af. En we staan opnieuw op. En dan komt de geest van God in ons. En we worden een nieuwe schepping. Is dat fantastisch? Nog mooier, nog liever. Ja. Ik ben aan het eind. Weet je, God kiest bijzondere mensen. Nee, God kiest alle mensen. Maar Hij gebruikt bijzondere mensen, zoals deze donkere vrouw, die prostituee. Maar Hij gebruikt ook David, de moordenaar en een overspelige koning. Jezus roept 12 ongeletterde discipelen. Jezus die was vrienden met rijke oplichters, met zieke mensen, met overspelige vrouwen. Maar Hij ging ook gewoon om met de gelovige mensen. Ik was, ja, Jezus ging alleen maar daarmee om. Maar nee, Jezus ging met alle mensen om. Want hij was gekomen om alle mensen te redden. Rijk, ziek, arm, gezond, werk, werkeloos, stress, relaxed, vakantie, quarantaine. Het maakt allemaal niet uit. God houdt van jou. Jij bent zo mooi. Misschien mag je mondkapjes opdoen. De buurman begint weer te boren. De krekels schreeuwen. Jouw pijn schreeuwt. De kanker steekt de kop op. De ruzie in je gezin. De ruzie tussen man en vrouw. Wat allemaal omhoog gaat. Alles zal moeten buigen. Voor die woorden, voor de liefde van God. Die in daden zichtbaar zijn gemaakt. Door het wonder aan het kruis. Waarin Jezus naar het kruis ging. Niet omdat hij schuldig was. Maar omdat hij jouw gebruind zijn. Omdat hij jouw ramp. Omdat hij jouw ziekte gedragen heeft. Zodat jij nu mag horen van God zelf, de Allerhoogste God, die jou ziet in deze Jezus. En van daaruit ziet hij jou geheiligd, gereinigd. En ziet hij niet alleen jou, maar ziet hij jou als onderdeel van de bruid, van de kerk. En daarom is de kerk zo'n mooi punt waar wij verbonden mogen zijn. En waarin iedereen mag horen, jij bent zo mooi, ik hou van jou. Ik zou eigenlijk voor je willen bidden nu op dit moment. Om, als jij zegt, ik hoor dat niet. De stress overstemt het. Het geboor van de buren, de krekels, de vloek, de alles. Pff, jij zegt het wel zo mooi, je bent zo mooi, maar ik zie het niet, ik voel het niet. Ik zou voor je willen bidden. En misschien ben jij degene die zegt van, ik leef toch gewoon door, het gaat allemaal nog wel redelijk goed. Of misschien zelfs wel, weet je, COVID is goed voor mijn business, joh. Ik ben al drukker dan ooit. Allemaal, jongens. Allemaal, jullie en ik ook. Wij hebben nodig om dat offer van Jezus te aanvaarden. En om binnen te blijven. Zoals deze vrouw, die prostituee, zei, je moet binnen blijven. Je moet binnen blijven. Zij notabene tegen haar familie. Zei, wie ben jij dat jij dan was? Jong, weet je, als je binnen blijft, zul je leven. Ik wil zo tegen jou zeggen. Ik wil zo voor je bidden. Wil je binnenkomen? Kom, wees welkom. Wees welkom bij leven. En als je zegt, dit is niet mijn vorm. Er zijn kerken genoeg. Zoek de plek op. Zoek het kamertje op. Blijf binnen. Blijf bij elkaar. Bemoedig elkaar. Versterk elkaar. En dan ga ik nu voor je bidden. Nee, weet je wat? Robert. Jij gaat het overnemen van mij. Weet je, ik blijf nog even in quarantaine. Binnenkort zien we elkaar weer live, hoop ik. Robert gaat voor je bidden. En bid ook voor mij. Bid voor ons. En niet omdat wij ziek zijn of zo. Maar gewoon omdat wij verbonden zijn in Jezus. Dankjewel. Heel veel zegen.